Goedemorgen, broeders en zusters en gasten en vrienden in ons midden. Iemand vroeg eens aan een predikant, hoe hoor ik God nu spreken? En de predikant, hij antwoordde en zei, leest uw Bijbel hardop en u zult God horen spreken. Laten we luisteren naar de stem van de levende God. Laten we zijn luister aanschouwen. En dit zullen we doen vanuit de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 1 vers 15 tot en met 23. Efeze hoofdstuk 1 vers 15 tot en met 23. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Omdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus. Toen hij hem uit de doden opwekte. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. De titel boven de preek is gebed om God of gebed om Christus dieper te leren kennen. En dit zullen we doen aan de hand van drie punten. Het eerste is de tweeledige motivatie voor het dankgebed. Dat zijn de versen 15 en 16. En het tweede is de voorbeden, de versen 17 tot en met 19a. En het derde punt is dat de gelovigen zicht mogen krijgen op Gods kracht. De versen 17 of de versen 19b tot 23. Weten we het nog? Het is 60 à 62 na Christus. En Paulus zat achter slot en grendel. Ja, hij zat in de gevangenis in Rome. Hij zat daar geketend als een gevangene omwille van Christus en door Christus. In de voorzienigheid van Christus is Paulus geplaatst in de gevangenis tot bevordering van het evangelie. We zullen deze ochtend als het ware meekijken achter de tralies. En daar zien we de apostel Paulus bidden. Hij zoekt het aangezicht van de Heere. Hij bidt voor de gemeente van Christus. Hij is zeer nauw betrokken met de broeders en zusters te Efeze. Paulus was een man van gebed. De centrale boodschap van het gebed van Paulus is dat we zullen groeien of dat we zullen leven uit volmaaktheid. We hebben alles namelijk ontvangen in de Heer Jezus Christus. Colossens hoofdstuk 2 vers 10. Ik wil u een artikel voorlezen dat ik tegenkwam tijdens de voorbereiding. Het kopje boven het artikel klinkt als volgt. Rijke zwerver laat grote erfenis na. In Engeland is zwerver Fred op 87-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Hij had zijn hele leven in een tentje gewoond aan de ringweg van de Wolverhampton. Nu blijkt echter dat de zwerver schatrijk was. Fred had namelijk een gigantische bedrag geërfd. Alleen de bank kon geen contact met hem leggen. Fred had dus al die tijd geleefd als een zwerver, terwijl hij schatrijk was. Het is nu exact zoals vele christenen leven. We leven vaak als arme geestelijke bedelaars, terwijl we alle geestelijke zegeningen hebben ontvangen in Christus Jezus. We zijn geestelijk schatrijk. We beseffen ons echt niet wat voor vermogen wij hebben ontvangen in Christus. En dit is nu exact waarvoor Paulus gaat bidden. In ons gedeelte. Dat we vervuld mogen worden. Met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijke inzichten. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt. in elk goed vrucht draagt, of elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Kortom, we hebben alles ontvangen in Christus Jezus om te leven tot Gods eer en glorie. Ja, Paulus bidt als het ware voor de geopende sluis van de hemelse krachtbron. Het gebed zijn de scharnieren om vanuit de kennis die wij opdoen vanuit Gods woord haar werking mag krijgen in de wandel van de gelovigen. Ja, het gebed is dus van groot belang. De apostel Paulus begint de Efezebrief en vele andere brieven met het gebed. En als u zich nog kunt herinneren, dan begon Paulus de brief aan de Efezen met een aanhef, de versen 1 en 2. En de versen 3 tot en met 14 met een lofgezang. En we zullen in ons gedeelte dus zien dat Paulus een dankgebed doet, de versen 15 en 16. En de versen 17 tot en met 23 een voorbeden. Je hebt Paulus als bode van Christus, als vertegenwoordiger van Christus, tot voorbeeld voor de gemeente van Christus, leert ons bidden. Hoe is uw gebedsleven? Hoeveel tijd besteedt u in uw binnenkamers? Hoe vaak gaat u naar de bidstonden van de gemeente? Natuurlijk kunnen we deze morgen niet stilstaan bij alle facetten van wat Gods woord zegt over het gebed. We moeten ons beperken bij het gebed van Paulus. Weet u, een gemeente van Christus dat leeft, dat wordt gekenmerkt door mannen en vrouwen van gebed. Zo kunnen wij allerlei activiteiten organiseren voor en rondom de gemeente. Zo kan de woordverkondiging een zuivere woordverkondiging zijn. Zo kan er vele vergaderingen worden belegd en vele besluiten worden genomen. Maar als een gemeente niet gekenmerkt wordt door een gemeente van gebed, als de binnenkamers van de individuen en het collectieve gering wordt bezocht, tijdens de bidstonden of tijdens de erediensten, dan zal een gemeente nooit in geestelijke opzichten groeien. Een kerk zonder gebed is namelijk als een huwelijk zonder liefde, als een mens zonder adem. Kortom, een dode gemeente van Christus. Ja, het gebed is een teken van leven. Maar een gebed is niet alleen een teken van leven. Een gebed is ook een teken van een liefdesbetoon ten opzichte van elkaar. Het gebed toont aan hoeveel u broeders en zusters lief heeft. Hoe vaak bidt u voor uw broeders en zusters? Of draait het vaak in het gebed simpelweg om onze eigen ikken? We komen die troonzaal van de Heere binnen. We zoeken die troon van genade op. En we komen met onze boodschappenwaagje al aan. Met onze verlanglijstje in ons zak. Ja, Heere, vul mijn karretje maar met al mijn verlangens. En begrijp me niet verkeerd. We mogen bidden voor al onze verlangens. En we mogen onze bekommernis neerleggen. Maar Paulus laat hier toch een groot en mooi voorbeeld na. Dat we moeten bidden voor elkaar geestelijke welzijn. Paulus, zijn leven wordt gekenmerkt door het leven voor het evangelie. Te leven voor de gemeente van Christus. Hij spant zich in met al zijn inspanningen voor de broeders en zusters. Jezelf in de gevangenis was hij vruchtbaar. Voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Laten we dit alstublieft overnemen, broeders en zusters. Het gebed is een krachtige wapen van gevouwen handen en van gebogen knieën. Och, bid voor uw broeders en zusters. Toon zo uw liefdesgave. Bid voor elkaar geestelijke welzijn. God schenkt namelijk ver boven wat wij denken of bidden. Laten we kijken naar het gebed van Paulus. Het eerste is de tweeledige motivatie van Paulus zijn dankgebed. Ja, Paulus begint met het woordje daarom. Ziet u het in vers 15? Daarom. De reden van Paulus zijn dankgebed is om het feit wat hiervoor staat opgetekend. In de versen 3 tot en met 14. In zijn lofgezang. Paulus' hart is vervuld met dankbaarheid. Als hij denkt aan het feit wat de Heere God heeft gedaan. De Heer God heeft namelijk zijn schatkamers leeggestort over de gelovigen. Weten we het nog? We zijn uitverkoren door de Vader, aangenomen kinderen Gods, verlost door Christus van de zondenschuld die er lag. en verzegeld met de Heilige Geest van de belofte als voorschot voor de erfenis die wij straks zullen ontvangen. Paulus kan niks anders dan de Here hiervoor te danken. Het is als David in Psalm 16 vers 3. Als David zijn ogen richt op Gods goedheid door te zien op hen die waarlijk God dienen, dan zegt hij: maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Ja, broeder, u bent een vreugde om te zien, want Gods genade is werkzaam in u. Ja, zuster, u bent een vreugde om te zien, want Gods genade is werkzaam in u. Geliefde gemeente, we zouden een genot voor elkaar moeten zijn. Vanwege het feit wat God heeft gedaan in de Heer Jezus Christus jegens ons. En dit zou er ons toe moeten aanzetten om voortdurend voor elkaar te danken. Het tweede motivatie voor Paulus zijn dankgebed wordt ingeluid met het woordje omdat. Lezen we het. Omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u. En van de liefde voor alle heiligen. Ja, het geloof strekt zich uit naar de persoon Jezus Christus. Het geloof erkent Christus als de verlosser en zaligmaker. Ja, het geloof leunt op Christus. Het geloof verbindt de gelovigen in gemeenschap met Christus. Het omhelst Christus. Het vertrouwt op Christus. Het leeft met Christus. Het verheugt zich in Christus. Roept en schreeuwt om Christus. Het geloof verlangt naar Christus. En het geloof wil verdiept worden in Christus. Dit is nu wat Paulus te oren kreeg van de gemeente te Efeze. Ja, Christus is hun alles. Christus is hun leven. Ze leven met Christus en door Christus en vanuit Christus. Hoe zit het bij u? Leeft u met Christus? Of erkent u dit niet bij uzelf? Dan moet u zich maar afvragen of u wel in Christus bent. Zo niet. Neem uw toevlucht tot Christus voordat het straks te laat is. Moet u kijken wat het ware geloof uitwerkt. U bent gerechtvaardigd door het geloof, uit genade. En de vrucht van het ware geloof is de liefde voor alle heiligen. Dus vanuit de gemeenschap met Christus, daaruit voortvloeit dat u liefde krijgt voor alle broeders en zusters. En als we in de context gaan kijken, dan is dit zo'n wonderlijke tekst. Bedenkt u eens. De gelovigen uit de heiden, de gelovigen uit de joden, ze gaan nu samen door één deur. Van nature stonden ze tegenover elkaar. Maar in Gods huisgezin zijn zij tot één mens gemaakt. Ze hebben elkaar lief met de agape-liefde, met die onvoorwaardelijke goddelijke liefde. Ja, ze hebben elkaar lief, ongeacht hun etnische afkomst, ongeacht hun culturele verschillen, ongeacht hun sociale positie, ongeacht hun geloofsbelevenis. En dit wordt een spannende. Ongeacht hun theologische opvattingen. En ik heb het hier niet over de essentiële punten. Heeft u meegelezen wat er staat? Er staat voor alle heiligen. Jazelf voor die ene broeder of zuster waar u niet zo'n band mee heeft. U weet wel, die ene met dat moeilijke karakter. Of die ene met een bepaalde geloofsbelevenis. Of wat ik net zei, of die ene met een net iets andere standpunt aangaande theologische zaken. En nogmaals, geen essentiële zaken. Ja, ook hem of haar moeten we lief hebben met de liefde van Christus. Kijk, van nature hebben we elkaar niet uitgekozen. We zijn door God geplaatst in deze plaatselijke gemeente, wat een afbeelding is van dat hemelse huisgezin Gods. De gemeente van Christus is de werkplaats van de Heilige Geest, om ons te vormen naar het beeld van Christus. En God verlangt ernaar dat zijn kinderen elkaar lief hebben, gelijk God zijn kinderen lief heeft. Vers 15 is daarom ook de uitdrukking van wat een ware gelovige kenmerkt. Dit vers is de vervulling van de wet. Want de samenvatting van de wet is namelijk: u zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ja, de wet staat geschreven in het hart van de wedergeboren mens. Gelijk de profeet ook zegt. Als hij spreekt over het nieuwe verbond in Jeremia 31 vers 33. Zo spreekt de Heere. Ik zal, dat is een belofte hè. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. We zien hier dus de ware definitie van een ware christen. De apostel Paulus zegt het zo. Geliefden, als God ons lief had, moeten wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat we in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. 1 Johannes 4, vers 11 tot en met 13. Ja, als het ware springt het hart van Paulus op van vreugde toen hij te oren kreeg van het geloof en de onderlinge liefde voor alle heiligen. En kon Paulus niks anders doen dan voortdurend voor de gemeente te danken. Dank u voortdurend voor de gemeente van Christus. Och Heere, maak ons gelijk de gemeente in Efeze. Laat dat ons gebed zijn. Geliefde broeders en zusters. Zou dit ook over ons gezegd kunnen worden? Of zijn wij van een grote hoogte gevallen? En zijn we onze eerste liefde kwijtgeraakt? Ik zou eigenlijk nou moeten stoppen. Ik zou nu eigenlijk in gebed moeten gaan. Het aangezicht van de Heere te zoeken. En laten we elkaar aansporen tot liefde en goede werken. Dit overeenkomstig Gods woord. Ja, Paulus, hoewel hij dit allemaal te oren kreeg. Hoewel de gemeente alle geestelijke zegeningen hadden ontvangen. Bidt Paulus toch voor de verdieping van de kennis. En nee, niet als een intellectuele opgeblazen kennis. Dat alleen maar wat feitjes en weetjes wilt opdoen. Maar een persoonlijke, in gemeenschap hebbende kennis van en met Christus. En deze kennis vindt primair plaats in het bestuderen van Gods woord. De schriften spreken namelijk van en over Christus. Dat is ook de reden waarom de woordverkondiging centraal moet staan in de eredienst en in ons leven. En vanuit de kennis, vanuit de theologie, vloeit het christelijke leven. Dat ziet u terug in de brief. De eerste drie hoofdstukken van deze brief is leerstellig, is theologisch. Maar vanuit de leer vloeit de praktijk. Ja, doe maar wel, ja. Ja, ik voel. Excuus. Even terug. De eerste drie hoofdstukken van de Efezebrief is leerstellig, is theologisch. Maar vanuit de leer vloeit de praktijk. Dus vanuit de kennis vloeit voort het christelijke leven. Als dat niet zo is, dan heeft u een dood geloof. En niet een zaligmakend geloof. Kortom, een schijnheilig geloof. Aldus Jacobus. Beproef u zelf. Paulus gaat dus een voorbede doen voor de gelovigen. En zo komen we aan bij onze tweede punt. De voorbeden. De versen 17 tot en met 19. Ik lees het even voor. Omdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Ja, na aangetoond te hebben wat de reden van zijn gebed is, vermeldt Paulus nu zijn doel. Het doel van Paulus' voorbeden is dat de gelovigen Christus dieper zullen leren kennen en vanuit het kennen ook drie dingen zullen weten. Ja, Paulus bidt tot God van onze Heer Jezus Christus en de Vader van de heerlijkheid, dat hij ons geeft de geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem. Paulus heeft twee benamingen voor God. Ziet u het? De God van onze Heer Jezus Christus, zegt hij, als eerste. Hiermee geeft Paulus aan dat wij dezelfde God hebben als Jezus Christus. Hiermee zegt Paulus niet dat Jezus Christus God niet is. Christus sprak namelijk in zijn menswording heel vaak over mijn God. En dit kunnen we onder andere lezen in Johannes 20, vers 17. Ja, Christus als mens en middelaar leefde dus in volkomen gemeenschap met God. En Paulus duidt dus aan dat wij in onze Heer Jezus Christus diezelfde gemeenschap mogen hebben met God. En de tweede benaming die hij noemt is de Vader van de heerlijkheid. De Vader van de heerlijkheid spreekt over Gods verheven majesteit. Spreekt over de gewichtigheid van God dat behoort bij Gods voortreffelijkheid. En als u uw Bijbel leest, moet u opletten als er wordt gesproken over Gods heerlijkheid. Dan zult u zien dat Gods heerlijkheid altijd gekoppeld is aan Gods eigenschappen, aan Gods naam en aan Gods daden. Dit is de meest voornaamste en voortreffelijkste karakteriserend eigenschap van de naam van God. En al die eigenschappen, zij vloeien hieruit voort. En u zult straks zien hoe Gods heerlijkheid tot uiting komt in zijn alles overtreffende kracht. Paulus bidt en vraagt aan onze Vader vol van glorie. Wilt u de gelovigen uw geest geven van wijsheid en openbaring? Paulus bidt hier niet voor het ontvangen van de Heilige Geest. Dat kunt u namelijk, want we weten dat we die al reeds hebben ontvangen. Efeze 1 vers 13 zegt namelijk, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Maar Paulus bidt voor de vervulling van Gods geest. Of zoals Colossens hoofdstuk 1 vers 9 zegt, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijke inzicht. Dus Gods geest zal ons menselijke geest, de wedergeboren mens, wijsheid en openbaring en verlichte ogen van het hart geven. Want wie van de mens kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. We hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Omdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken is. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 11 en 12. Wat bidt Paulus? Hij bidt om drie dingen en straks somt Paulus drie dingen op voor het kennen. Maar nu de drie dingen die we kunnen lezen in de versen 17 en 18. De drie dingen zijn namelijk wijsheid, openbaring en verlichte ogen van uw verstand. Het woordje wijsheid dat duidt op diepe inzichten, fijngevoeligheid voor de praktijk. En openbaring, dat woordje duidt op onthulling van nieuwe kennis, ontvouwing van rijke inzichten. En verlichte ogen van het verstand, daar kom ik zo meteen op. Paulus bidt ten eerste dat de gelovigen wijsheid en openbaring mogen krijgen in het kennen van hem. Vers 17. Dit houdt in dat Paulus bidt voor diepe inzichten en onthullingen in het kennen van Christus door de Heilige Geest. Een Puritein zei eens, het gebed is de scharnieren van Gods voorzienigheid. Ik wil de toepassing maken. Het gebed is het openzetten van de hemelse sluizen om ons vanuit de kennis te vervullen met de hemels verfrissende waterbron, zodat we vervuld raken met dat levende water. En dat levende water zal ons helemaal vervullen en dat zal uit ons stromen. De voornaamste taak van de Heilige Geest is Christus verheerlijken. En Paulus bidt voor diepe inzichten en onthullingen in de persoon Christus. Hij die volkomen mens is. Hij die volkomen God is. In zijn karakter. In zijn schoonheid. In zijn ambten. In zijn deugden. In zijn werken. In zijn kracht. In zijn heerschappij. In zijn verhevenheid. Moet u horen. Wij beoefenen ons geloof in God naar de mate van het kennen van Christus. Het geestelijke leven wordt bepaald door onze kennis van Christus en hoeveel wij met hem optrekken in zijn woord. Laat daarom het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Mark Jones, ik citeer. Er is echter slechts één zaak van eeuwigheid waarde die we ons niet kunnen veroorloven. Namelijk dat we ontwetend blijven wat betreft onze heerlijke zaligmaker. En nu bidt Paulus dat wij de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, in hem zullen kennen. Ja, Christus is de afdruk van God zelf. Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Met alle eerbied gesproken. Maar u kunt het vergelijken met het bewonderen van de schilderij. Bijvoorbeeld de nachtwacht. Of welke andere kunstobject ook. U aanschouwt het een tijdje en dan komen er steeds meer details openbaar. Dat beïnvloedt uw leven, uw emotie, de wil en het verstand worden dan geactiveerd. En u zult dus reageren overeenkomstig wat u waarneemt. Of het is als in gemeenschap leven met uw partner. Door veel met elkaar om te gaan, zult u meer de schoonheid en het karakter van uw partner ontdekken. En nu zult u ook uw leven op die manier invullen wat de gemeenschap bevordert en aangenaam maakt. Dit is nu wat Paulus bidt. Dat we dus dieper en meer de dingen die bij Christus behoren en wij in hem hebben ontvangen, zullen ontdekken. Tot bevordering van onze wandel met de Heere God. En daarom gaat Paulus verder met zijn voorbeden. Paulus bidt de Heere om verlichte ogen van het verstand of verlichte ogen van het hart. En als u een beetje bekend bent met de werking van onze ogen, dan weet u dat onze ogen als het ware camera's zijn. Ze nemen het licht van het object waar. De ogen zoomen dan in en uit om het licht van het object te ontvangen. En dan wordt het object tot beeld gemaakt in onze hersenen. Zo bidt Paulus als het ware dat de Heilige Geest ons hart zou verlichten door in te zoomen op de betekenis van zijn, het eerste, wat de hoop van zijn roeping is. Twee, wat de rijkdom van zijn erfenis is. Drie, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is. Heer Paulus bidt, de Vader van de glorie, wilt u uw waarheden in het hart van uw kinderen laten schijnen? Ja, het hart is de zetel van de mens waar de emoties, de besluiten en het verstand zijn. Die weliswaar hier ook als wedergeboren mens nog besmet is door de zonde. Maar Gods geest zal het hart verlichten met de waarheden Gods. Door Gods woord ontvangen wij dat beeld. En dat zal effect hebben op de wandel van de gelovigen. De apostel richtte ons op drie belangrijke facetten van het heil. Namelijk, wij kennen God in het feit dat hij ons heeft gerechtvaardigd. We gaan God dieper leren kennen in de heiligmaking. En tenslotte, wij zullen God volmaakt aanschouwen in de eeuwige verheerlijking. Dus verleden, heden en toekomst. Laten we het beeld proberen scherp te stellen. 1. Wat de hoop van zijn roeping is. In de context moeten we denken aan Gods huisgezin. Dus straks als God zijn kinderen heeft vergaderd in zijn eeuwige huisgezin. Daar waar God volmaakt in allen is. Die hoopvolle toekomst. Als men dat beeld scherp stelt van die eeuwige staat van Gods huisgezin. Dan weten we dat daar geen oneenigheden zijn. Geen meningsverschillen. Geen twist. Geen partijschappen, geen verdeeldheid, geen boosheid, geen ruzie. Dat werkt in het heden, in de plaatselijke gemeente, werkt dat uit dat we nederig zijn, geduldig, verdraagzaam, de anderen uitnemende achter dan onszelf, liefde hebben voor elkaar, en dit bedoel ik de Bijbelse liefde hebben voor elkaar, de anderen van harte willen dienen, en dat we de band van de vrede zullen bewaren. God zijn roeping wordt uw roeping. God heeft de ware gelovigen zijn kinderen uit de wereld, uit de zonde, uit de duisternis geroepen. En geplaatst in zijn huisgezin. Die roeping gebeurde in het verleden toen u tot geloof kwam. Toen u gerechtvaardigd werd door Christus te aanvaarden als uw verlosser en zaligmaker. Maar we zagen wat de uitwerking voor het heden en de hoop voor de toekomst is. U zult zich afvragen, hoe kom ik hierbij? Nou, laten we lezen. Efeze hoofdstuk 4. Blader even om. En let u dan vooral op vers 4. Zo roep ik, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Moet u nu opletten. Eén lichaam, één geest, zoals ook u geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Ziet u, Gods roeping wordt uw roeping. U bent toch zijn erfgenaam? Daarom, broeders en zusters, laten we bidden voor verlichte ogen van het hart. Tweede punt. De rijkdom van zijn erfenis in de heilige of in de gelovige. In vers 11 lazen we vorige keer dat wij een erfdeel hebben verkregen. Nu staat er dat wij Gods erfdeel zijn. Laten we ook dit scherp stellen. Ja, straks zijn we als Gods eigendom verenigd met hem in die eeuwige volmaakte toekomst. Waar alles in het teken zal staan van zijn heerlijkheid. En we zullen leven in volledige dankbaarheid overeenkomstig zijn wil. Weten we het nog? God zal met Christus voorop ons als zijn geloutend gouden beker omhoog houden. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossenzen hoofdstuk 3 vers 4. Ja, als u waarlijk Christus toebehoort, dan bent u een heilige, apart gezet om Gods eigendom te zijn. Dus is er nu geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ja, uw juridische rechtvaardiging staat vast, omdat u Gods eigendom bent. Dat werkt hier in het heden uit, dat de gelovigen, de ware kinderen Gods, Gods woord zullen doorgronden. Eén Heere, één geloof, één doop, één God. Zodat we allen één van gevoelen en denken worden. We zullen dus in grote lijnen dezelfde theologie, dezelfde Godkennis moeten hebben. Zodat we zullen groeien in de kennis en in de genade. En heiligen zullen leven als zijn eigendom. Als u Gods eigendom bent, dan moet u de dingen van boven zoeken en niet die hier op de aarde zijn. Als u in de context kijkt van de Colossensebrief, dan houdt dit in dat u die oude, vieze kleren van de oude mens moet uitdoen. En u moet bekleden met die nieuwe mens vol schoonheid en heerlijkheid. Ja, de deugden van God moet u aantrekken. Wat behoort nog meer bij Gods eigendom? God zal ons louteren. We zullen door hem beproefd worden. Ja, gelijk goud wordt gelouterd in een hete smeltoven. Zo moeten alle oneffenheden bij ons gezuiverd worden. Zodat het echte goud overblijft. Dit houdt in dat God ons nu en dan kastijdt. Dit doet God tot ons nut. Om deel te krijgen aan zijn heiligheid. Dit proces van louteren, zuiveren is op dat moment niet zo fijn. Maar zo raken wij geoefend in de godsvrucht. En worden wij steeds meer gevormd naar het karakter van Christus. Dat is toch waar wij als christen naar verlangen. Maak ons Christus gelijk. Dat de vrucht van de Heilige Geest steeds meer zichtbaar wordt in ons leven. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat wij meer gaan lijken als voorwerp van Gods eigendom. Leg daarom af alle zonden die ons zo lichtelijk omringen. U wilt toch van harte God dienen? Maar telkens komt u tegen dat dat echt wel vies tegen kan vallen. Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. Maar het slechte dat ik niet wil doen, dat doe ik. Wordt u er ook zo doodmoe van? Ik er wel. Maar de troost ligt hem in het feit dat u Gods eigendom bent. Och, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Maar nu komt het. Maar Gode zij dank door de Heer Jezus Christus. Kijk, wij ontrouw. God blijft trouw aan zijn belofte. We mogen uit genade Christus toebehoren. Uit genade bent u Gods eigendom. Ja, de boze zal oorlog voeren tegen de heilige, tegen Gods eigendom. We zullen gehaat worden, omdat zij eerst mij gehaat hebben, zegt Christus. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Ook dit is een teken van Gods eigendom te zijn. Ja, tot op zekere hoogte zult u hier misschien wel mee te maken krijgen. Wellicht gezinsleden of familieleden, vrienden of oude vrienden, collega's, buurtgenoten die u belachelijk maken of voor gek verklaren omwille van uw geloof. Of u wellicht misschien wel zelf uitschelden, slecht over u spreken. Ja, dit hoort bij het eigendom te zijn van God. Tegenwoordig zien wij een ontwikkeling in het kerkelijke landschap dat meer lijkt op het social media syndroom. Wat bedoel ik hiermee? Nou, we lijken geen genoegen meer te nemen met de persoon Jezus Christus. En met de Bijbelse waarheden over het navolgen van Christus. Christus volgen betekent namelijk uw kruis opnemen. Christus volgen is op de smalle weg uw weg bewandelen. Christus volgen is door het lijden heen verheerlijk te worden. Maar tegenwoordig wil men Christus vooral en misschien alleen maar om zijn gaven en geschenken. Alles is gericht op het aardse. Alles moet bijzonder, mooi, groot en fijn zijn. Gericht op bijzondere gaven, bijzondere bedieningen, bijzondere plannen van God voor mijn leven. Alles moet spectaculair zijn. Het zogenaamde perfecte christelijke plaatje. Ja, meer likes, meer duimpjes omhoog, meer hartjes of welke icoontjes dan ook. Meer volgers, meer roem voor de mens. Met de zogenaamde de gaven van Christus. Maar dit leidt tot geestelijke identiteitscrisis en geestelijke burn-outs. Maar het is Christus zelf die zichzelf dan onttrok voor de mensen die hem wilden volgen vanwege zijn gaven of geschenken. Denk aan de wonderbare spijziging. Ze wilden Christus om het aardse brood. Maar toen Christus sprak dat hij het brood des levens is, het manna uit de hemel, vonden zij zijn woorden maar te hard en namen aanstoot aan hem. Ja, dit gevaar dreigt door te dringen in vele kerken. Maar laten wij, broeders en zusters, genoegen nemen met de persoon Christus. Jezus is ons genoegzaam. In God moeten wij onze identiteit zoeken en vinden. Laten we ons bij de Bijbelse waarheden houden. Ja, onze Heer Jezus moest door het lijden heen verheerlijk worden. Ja, Paulus en alle apostelen, David, Job, noem ze maar op. Allen werden door het lijden heen verheerlijkt. Allen werden beproefd. Leest u Hebreeën 11 er maar op na. Zullen wij dan een andere weg begaan? Nee, lieve broeders en zusters, door het lijden heen is de Bijbelse weg tot verheerlijking. Dit schenkt hoop, dit geeft uitzicht, dit geeft vertroosting, dit geeft zekerheid. Zie op onze leidsman en voleinde van het geloof, Jezus Christus, en loop de wedloop. En leg alle onbijbelse onwaarheden af. Ziet u de diepte van Paulus' gebed? Bidden wij dit voor elkaar? Nu gaan we naar ons laatste punt. De heerlijkheid van de Vader komt tot uiting in zijn alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Ja, dat de gelovigen zicht mogen krijgen op Gods majestueuze kracht. En omwille van de tijd vat ik deze versen samen. Kijk, in de context begonnen sommigen in Efeze de moed te verliezen vanwege Paulus zijn verdrukking. Dat kunnen we lezen in Efeze 3 vers 13. En misschien verliest u de moed ook wel. Ik weet niet in welke situatie u zit. Maar bent u ontmoedigd geraakt en wankelt uw geloof? Paulus bidt dat de Vader van de glorie zijn glorie toont en de gelovigen geeft dat ze zicht mogen krijgen op zijn heerlijkheid, op zijn kracht. Ja, we lezen in vers 19 dat Paulus bidt dat onze ogen van het hart geopend mogen worden voor Gods overtreffende grootheid van zijn kracht, dat zichtbaar is geworden in Christus en daardoor effect zal hebben op de gelovigen. Wellicht denkt u bij uzelf, Gods overtreffende kracht dat werkzaam is in mij. Ik lijk wel zo krachteloos in geestelijke opzichten. Hoe kan Gods kracht dan effectief werkzaam worden in mij? Hoe kan ik de verleidingen van de wereld weerstaan? Hoe kan ik weerstand bieden tegen de zondige verleidingen? En tegen al die duivelse prikkels die op ons afkomen als christenen? Hoe kunnen wij als gemeente ons weren tegen wereldse invloeden? Tegen vleeselijke gedrag in de gemeente van Christus? Hoe kan ik volharden? Hoe kan ik de moed niet verliezen? Nou, Paulus bidt dat de gelovigen meer zicht mogen krijgen op Gods krachtige, effectieve kracht die God heeft gewerkt in 1. De opstanding en de hemelvaart van Christus, vers 20. 2. Dat Christus regeert over alle geschapenen tot in de eeuwigheid, de versen 20b en 21. 3. Christus heeft alle autoriteit ontvangen van God. 4. De verheven Christus is geplaatst als hoofd van de gemeente, van de kerk. Kijk, zien op onszelf en de omstandigheden, dat zal ons doen zinken. Het is ook niet te vinden in onszelf, in dat zondige hartje van ons. Maar zie op Gods kracht die God gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. De dood kon Christus niet vasthouden. Christus is opgestaan in zijn verheerlijkte lichaam. En zo zullen wij ook opstaan in onze verheerlijkte lichamen. Romeinen 6 vers 4 zegt, omdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Maar God heeft zijn verheven majestueuze kracht ook getoond door Christus aan zijn rechterhand te plaatsen. Hemelvaart. Dit is de meest hoogste plek die de Zoon van God kan innemen. Dus Christus, de Zoon van God, de Zoon des mensen, hij die volkomen mens en volkomen God is, is door de kracht Gods gezet aan de rechterhand van God. Hij zit op de troon Gods. En daarmee heeft God, Jezus Christus, de autoriteit gegeven. En vanuit die troonzaal, dat ver verheven zit boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elk naam die genoemd wordt. Dus boven alle duistere machten en krachten en boven alle heersers deze aarde. Ja, Christus heeft dus heerschappij gekregen over alle geschapenen. En alle geschapenen staan dus onder zijn macht. Nu moet u zich bedenken, de gemeente te Efeze, ze hadden te maken met allerlei machten en krachten. Denk aan de tempel van Artemis. Denk aan de toverboeken die zij verbranden. Dus occulte krachten. Denk aan de verleidingen die er kwamen vanuit de wereld, zoals menselijke filosofieën. Denk aan de keizercultus waarin zij leefden. Denk dus ook aan de verdrukking van Paulus. De duivel probeert met zijn laatste pogingen nog bepaalde macht uit te oefenen. Waarvan iemand zei, maar de boze ligt aan de ketting van God. Ja, de boze ligt aan de ketting van Christus. Ja, het is een reële macht. En de boze voert oorlog tegen de heilige van God. En we maken het allemaal wel mee, op zekere hoogte toch? Ja, er is niks nieuws onder de zon. Ook wij hebben te maken met allerlei machten en krachten en verleidingen. Ook wij kennen de strijd tussen strijd in ons leven, strijd tegen de zonde, strijd tegen het vlees, strijd tegen de verleidingen van de wereld, strijd tegen de invloeden vanuit de duisternis. Ja, ook wij hebben te maken, of wij kunnen ook te maken krijgen met de regering dat ons zou kunnen verbieden om te geloven in Christus als koning en verlosser. Hoe lang nog dat we hier in Nederland te maken kunnen krijgen met een soort van keizercultus? Daar waar wij onze godsdienstvrijheid kwijtraken, wie zou het zeggen? Denk al aan het feit dat nog niet zo lang geleden reformatorische scholen vanuit de overheid onder druk stonden. Vanwege hun opvattingen over het huwelijk. Zoals God bedoeld heeft tussen één man en één vrouw. Dat de Bijbel als achterhaald wordt gezien. En dat de kerken een paar jaar geleden dicht zaten. Maar geliefde, Christus staat ver boven alle machten en krachten der duisternis en koning en heersers van deze aarde. Kijk naar Christus, zie Gods kracht en dat zal ons bekrachtigen. Calvijn zegt, Christus is voor ons als een spiegel om de grootheid van Gods macht te zien. Jezus Christus, de Godmens, heeft van God de plaats gekregen als hoofd van de gemeente, ja, hoofd van de kerk. En vanuit de geschonken positie dirigeert en schenkt Christus, hij zijn gemeente, alle dingen om te leven als heilige in de tempel van God, in de plaatselijke gemeente dus. Ja, gelijk het menselijke lichaam functioneert door de besturing vanuit het hoofd, zo bestuurt Christus zijn lichaam. Laten we dus ook in gehoorzaamheid onze hoofd, met alle eerbied gesproken, volgen in al zijn aansturingen door zijn woord te gehoorzamen. Zo zullen we dus bekrachtigd worden en aangestuurd worden om door Gods woord te zien op onze leidsman, Jezus Christus. Dat bekrachtigt ons, geliefde broeders en zusters, om godvruchtig te leven, om uw broeders lief te hebben, gelijk Christus, zijn gemeente. Dit geeft kracht, zusters, om uw man onderdanig te zijn. Dit geeft kracht om godvruchtig vaders en moeders te zijn. Dit geeft kracht om mama en papa te eren. Dit geeft kracht om godvruchtige werknemers en werknemers te zijn. Dit geeft kracht om de zonde af te leggen. Dit geeft kracht, gemeente, om als gemeente van Christus te leven, overeenkomstig Christus zijn geboden. Dit geeft kracht, broeders en zusters, om navolgers van God te zijn, als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Ja, dit heeft Christus voor ons gedaan. Laten we dat ook gedenken tijdens de maaltijd des Heren. Ja, Christus en de gemeente van Christus zijn één. Ik sluit af met 2 citaten van Luther. Wij vormen met Christus 1 lichaam en 1 gebeente. En de aangevochten Christus en de aangevochten Christen zijn één. Mogen genade en vrede voor ons vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Laten we het voorbeeldgebed van Paulus overnemen, broeders en zusters, en dit voortdurend voor elkaar te bidden. We hebben het zo nodig.